Maar ja, daarvoor, joh, toen echt net na corona dacht ik, ja, poeh, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Waar ben ik mee bezig? Ja. Dat was wel, ja, dat was een pittige periode. Je hoort heel vaak, weet je, ik speel niet goed, ik moet weer trainen. Ik speel niet goed, ik moet weer trainen. Maar uiteindelijk de enige manier om beter te worden zijn wedstrijden spelen. Dus je hoeft als netspeler niet per se ballen aan te raken om punten te winnen. Maar je moet vooral de dreiging hebben van, hé, ik ben er.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tennis World podcast. Mijn naam is Hugo Straver en vandaag ben ik in gesprek gegaan met Bart Stevens. Bart staat momenteel nummer 114 op de ATP-ranglijst in het dubbelspel. En bij de Libema Open ben ik in gesprek gegaan met hem over zijn carrière, zijn tennisjourney, de hoogtepunten, maar ook zeker de dieptepunten die hij heeft gekend. En Bart is echt goed aan de weg aan het timmeren. Want hij heeft kort geleden zijn debuut gemaakt op de Grand Slams. Een van zijn doelen natuurlijk. En dat was op Roland Garros, waar hij samen met Griekspoor heeft gespeeld. En dat is het podium waar Bart vaker wil gaan kunnen presteren. Hij deelt tips voor jou als dubbelspeler. Hij gaat in op wat er nodig is om de top te bereiken. En waarom het hem wellicht wel gelukt is. En ik weet zeker dat je hiervan gaat genieten. Dus we gaan snel naar de aflevering. Yes, Bart, welkom bij de Tennis the World podcast. Superleuk dat we hier in Rosmalen kunnen opnemen en dat je de tijd ervoor neemt. En nou, sowieso al, ja, wat ik al zei, tof dat, dat we hier nu echt tijdens het toernooi de opname kunnen doen. En ook in de periode waar jij in zit, dat je net je debuut hebt gemaakt op een Grand Slam. Ja. Daar gaan we over spreken hoe je daar gekomen bent, maar ook... Ja, hoe die, dus de route er naartoe, maar ook wat je nog wil, de obstakels die je wellicht ook hebt gehad. En die horen bij het worden van een proftennisser. En natuurlijk de mensen die het luisteren, wat kunnen we misschien nog meegeven? Dus ik heb er veel zin in. En ja, nogmaals, thanks dat je hier, dat je dit wilde doen.
Ja, superleuk.
Ik heb ja, eigenlijk als eerste vraag, hè, meerdere kids die zouden wel proftennisser willen worden. En ik zag dus een kleine Bart toen ik een beetje research ging doen. Wat heeft er naar jouw idee, als toch een klein percentage het nou haalt, ervoor gezorgd? Misschien zijn dat mensen, misschien zijn dat gebeurtenissen, misschien is het de persoon die jij bent, waarvan je zegt, ja, dat maakt onderscheid, waardoor jij nu staat waar je staat.
Ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, zeker tennis is een sport waarin je eigenlijk elke week verliest. Tenzij je een toernooi wint, maar er wint maar één iemand iedere week een toernooi. En ja, als je ziet hoeveel mensen er mee doen, is dat gewoon een hele kleine kans dat jij elke week het toernooi wint. Dus in principe volhouden, accepteren dat je ook verliest en ja, de plezier inhoudt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, maar dat je wel gefocust blijft op het uiteindelijke doel. En niet dat je ja, tegenslagen, je moet heel goed met tegenslagen om kunnen gaan. Als je niet met tegenslagen om kan gaan, is het heel moeilijk. Ik denk dat dat ook is waarom veel jongens misschien te vroeg of uiteindelijk de handdoek in de ring gooien. Omdat het gewoon, je wordt niet snel beloond. En dat is heel moeilijk. Maar ja, als jij blijft volhouden en in jezelf gelooft en bereid bent in jezelf te investeren, weet je, dan ja, waarom niet? Geef jezelf een eerlijke kans. En ik denk dat ik mezelf die kans heb gegeven. En dat ik daarom ook sta waar ik nu sta. En ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is.
Ja, dus echt vooral ook mentaal gewoon die kansen meerdere keren geven aan jezelf.
Ja, ja zeker. Want ja, wat ik zeg, je verliest elke week. En ja, elke week is dat toch gewoon vervelend. Ja. Hoe het ook is. Maar ja, je moet de week erna moet je weer aan de gang, weet je wel. En ja, dat soort weken die, ja, waarin jij verliest, maar toch weet je de positieve dingen eruit kan halen. Ja, die gaan je uiteindelijk beter maken. Mm. En ja, die gaan uiteindelijk beslissen wie je bent en wie je wordt.
Ja, ja. En,
ja, ik denk dat ik dat heel goed kan. Heel goed doe ook. Weet je, je speelt zoveel toernooien in een jaar ook. Dat ja, die ene week of die twee weken of die vijf weken dat je eerste ronde verliest, ja, die maken je jaar niet. Het gaat om juist die paar goede weken die je hebt. Ja, en als je daarin blijft geloven dat die weken komen en blijft werken dat die weken komen, dan komen ze ook. Dus ja.
Ja, mooi man. Ik denk dat dat ook een bepaalde mindset is die nodig is inderdaad in de topsport.
Ja.
En dat je toch ook best wel vaak ziet, ik hoor het wel eens van mensen, ja, ik zit er echt niet in. Soms zeggen mensen, ik heb wel over een ander niveau, maar ik zit te denken aan stoppen, want het gaat al 5 weken niet.
Ja.
Waarbij jij eigenlijk zegt ook van, ja, 5 weken man. Dat is eigenlijk ook nog niks. Ja, ja, het gaat om al die andere weken waar je ook presteert.
Je hoort heel vaak, weet je, ik speel niet goed, ik moet weer trainen. Ik speel niet goed, ik moet weer trainen. Maar uiteindelijk de enige manier om beter te worden zijn wedstrijden spelen. En ik zeg altijd, misschien dat ik mijn beste tennis speel 3 weken per jaar. Nou ja, ik speel 35 toernooien per jaar. Dan al die andere 32 weken speel ik dus niet mijn beste tennis.
Ja, precies.
En dan heb je ook een ondergrens die je zo nu en dan aantikt. En ik denk dat je dat heel goed moet kunnen filteren.
Ja.
Wat kan ik op welk moment? En kan ik accepteren dat het een dag minder gaat? Maar nog steeds daarmee proberen om te gaan. Kijk, als jij een dag minder speelt, wil niet zeggen dat jij die dag niet kan winnen. Hmm. En dat is wel iets waar ik goed in ben. Kijk, je hebt plan A en dan heb je plan B, plan C. Weet je, plan A lukt niet. Dan gaan we naar plan B. Plan B lukt ook niet. Dan proberen we plan C.
Ja. Ja.
En uiteindelijk, als je al die stappen doorloopt in een wedstrijd, misschien dat je ergens toch een kanteling vindt, waardoor de wedstrijd een beetje gaat draaien en dat je je weg gaat vinden. Maar ja, van begin tot eind gewoon heel goed spelen. Dat zit er bijna niet bij in een jaar.
Ja, dus er zit ook, zeg je eigenlijk van, voor elke tennisser misschien wel het stukje acceptatie dat je het niveau misschien niet haalt wat er maximaal in zit.
Ja.
Daar zitten altijd pieken en dalen in.
Ja, of als
en misschien nog wel meer dalen.
Ja, en als het er op dat moment niet is, dat het wel kan komen, weet je. Je kan in een wedstrijd groeien. En een wedstrijd waarin je slecht start, ja, die kan nog heel lang duren, die wedstrijd.
Ja.
Als jij zo lang mogelijk op de maan kan staan, ja, dan kan die misschien ergens draaien in jouw voordeel. En ja, als je die mindset hebt, ja, dan ga je daar echt wedstrijden mee winnen ook.
Ja, precies. Ja. Ja, mooi. Ja, dus het is een skill die jou, nou ja, daar heeft gebracht ook om dat gewoon te accepteren. Inderdaad, misschien ook het moeilijke soms van tennis is in een toernooi. Grand Slam zeker. Stel je wint ook, en dat wil je. Dan is het pittig dat je elke keer weer moet.
Ja.
En dat het heel veel langer duurt en dat je misschien tegen bepaalde... Nou, dan kan het zijn dat je het mentaal ook zwaarder kan krijgen. Maar het is dus ook mentaal zwaar als je steeds verliest, tenzij je daar goed mee om kan gaan. Heeft de sport jou dat geleerd? Of heeft het ook mensen om je heen, misschien ouders, die dat ook heel erg hebben bijgebracht?
Nou ja, mij is altijd verteld dat, weet je, plezier hebben in wat je doet, dat het allerbelangrijkste is. Nou is plezier hebben een stuk makkelijker als je wint dan wanneer je verliest. Ik denk dat iedereen daar last van heeft. Maar ja, weet je, je moet uiteindelijk, ja, je moet gewoon een beetje kunnen schakelen daarin van, ja, wat werkt. En in die zin, ja, ik kan dat goed. Weet je, ik kan ook uit verliespartijen, weet je, positieve dingen halen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je... Soms is je tegenstander ook gewoon beter. Als jij er het maximale uithaalt die dag, weet je, so be it. Dan kun je nog steeds tevreden zijn na een wedstrijd. Heb jij niet goed gespeeld, tuurlijk mag je balen en je hebt een minder dag en je mag boos zijn of wat dan ook. Alleen als jij een dag later kan relativeren van, oké, dit ging niet goed, dit kan beter of dit ging wel goed. Ja, dan sluit je zo'n week met een ander gevoel af dan dat je alleen maar in een scenario zit van balen, balen, balen.
Ja, al is dat dus dat balen, dat mag er waarschijnlijk dan ook zijn. Maar als je dat blijft zien, dan...
Dat balen, dat moet er zijn.
Ja,
als je niet baalt, dat is natuurlijk ook niet goed.
Nee.
Alleen je moet wel op een gegeven moment na de wedstrijd, of dat mag binnen 2 uur zijn, dat mag binnen 2 dagen zijn, moet je wel ook relativeren van, oké, er gingen dingen goed. Of, weet je, je moet eigenlijk ook uit elke verliespartij iets positiefs halen. En soms lukt dat niet altijd. Maar ja, dat moet je toch proberen.
Ja, want anders dan verbeter je gewoon niet.
Nee, en je verliest niet altijd. Weet je, je verliest niet altijd doordat je slecht speelt.
Nee, soms is ook iemand echt beter. Want
soms
je hebt,
is
dus,
iemand, ja.
Je hebt je debuut gemaakt tussen Roland Garros.
Ja.
Zijn daar, heb je daar echt ook spel gespeeld? Of eigenlijk tegenstand gekregen die je... voornamelijk de challenges die je speelt, die je daar echt nog niet treft?
Ja. Nee, we speelden daar tegen echt een topteam. Ja. Weet je, dat team staat ook al, speelt al jarenlang samen, staat al jarenlang hoog. En dat voel je meteen op de baan, weet je. Die jongens die weten zo goed van elkaar wat ze doen en het is zo op elkaar ingespeeld. En dan ook nog op een hoger niveau waar je normaal niet elke week speelt. Ja, dan merk je gewoon dat alles wat je zelf net niet goed genoeg doet, dat meteen afgestraft wordt.
Wat waren dat voor dingen?
Je mist een game wat eerste services, je wordt meteen gebroken, ze zitten er bovenop. Heb je ergens een kansje, maar maak je hem net niet, weet je wel, dan
pakken zij
meteen weer die game op. En ja, het gaat gewoon heel vaak helemaal in het dubbelspel op 1-2 punten. En je ziet dat soort jongens op dat soort momenten, ja, die staan er. Die weten wat ze moeten doen. En die pakken je daar.
Ja. Ja. Dus dit is ook echt de ervaring die ze hebben. Maar ook de... misschien vooral de ervaring en de skills die ze gewoon al hebben opgedaan. Ja. Gewoon dat hele proces wat je net noemt.
Ja.
Van al weten, leren van fouten, leren van situaties en van elkaar.
Ja, weten blind wat ze van elkaar doen en waar ze op kunnen vertrouwen. En ze hebben waarschijnlijk ook wat vaste patronen. Oké, op een belangrijk punt zal hij daarin serveren. De netspeler zal daar naartoe gaan. Dat weten zij van elkaar.
Ja.
Ja, en dat, ja. Zij gaan altijd uit van waar zij de meeste punten mee winnen. Door een jaar heen. Dus
eigenlijk is het ook voor jou, want dat is top. En nogmaals gefeliciteerd dat is ook gelukt is. Want ik weet dat ook, dat is natuurlijk de droom waar je naartoe wil. En waarschijnlijk nog verder. Daar gaan we straks over hebben. Maar door het weer te doen. Door, ook al heb je misschien bewijs van een maand geleden of twee of een half jaar geleden gedacht. Shit man, ik ben niet misschien op mijn route die ik nu wil. Maar nu sta je Roland Garros. En volgend jaar sta je er hopelijk weer. En heb je net weer dat stukje meegenomen van die spelers. Misschien tref je ze weer, een van die spelers. Dat je net even weet wanneer je net dat foutje toen maakte. Omdat je hem nog niet goed kende.
Ja.
Pak je hem daar later wel op.
Ja.
Want... die route, hè, we zeggen bij Tennis World ook de tennis journey. Nou, ik ben benieuwd naar die van jou. Is mij ook wel eens, je hebt daar trouwens ook op gereageerd toen vorig jaar of twee jaar terug. Dan kon ik me herinneren. Toen had ik iets gereageerd op de kwalificaties. Roland Garros maakte een soort item op Insta van dat ik kon zien bij die kwalificaties die gasten echt aan het strijden waren om naar het hoofdtoernooi te gaan. Ja. En toen reageerde jij volgens mij van nou, dat is daar nog wel anders dan op de Challengers toernooien. Omdat het gewoon, ook financieel denk ik, heeft iedereen een doel. En is gewoon belangrijk elke ronde dat je verder komt.
Ja.
Kan je daar meer over vertellen? Wat voor strijd dat is of uitdaging dat ook kan zijn?
Nou ja, natuurlijk weet je, als jij op een Grand Slam kwalificeert, daar komen bedragen bij kijken. Ja, die zetten je eigenlijk voor het hele jaar goed qua de kosten die je maakt of qua begeleiding. En dat zijn andere bedragen dan waar je over je spreekt op de challenges. Dus daar komt een andere druk bij kijken, denk ik. Maar ook een, ja, misschien nog meer de wil van, weet je wel, als ik het hier goed doe. Ja, dan de rest van mijn jaar ben ik vrij om te doen wat ik wil betreffende coaches mee. Of reizen waar je naartoe wil reizen, weet je. Ja, je hebt een ander budget om mee te reizen. En ik denk dat heel lekker is voor heel veel jongens. Als je in je achterhoofd hebt van dat je daar niet mee bezig hoeft te zijn. En zolang je op de Challenger Tour zit, ja, zul je toch ook hier en daar rekening moeten houden met je budget. En waar ga je naartoe en waar kan je een coach meenemen, waar niet. En als jij vast in dat hoofdtoernooi van die slam zit, ja, dan heb je echt andere financiële middelen. En ik denk dat voor die jongens gewoon heel belangrijk is. En dat ze, dat ze er alles aan doen om daar te komen.
Want die strijd dan op de baan, mentaal, kan ik me voorstellen dat je al sowieso, je wilt winnen. Maar doordat er dan misschien ook financieel nog meer druk op staat. Of niet, je ziet wat de voordelen zijn als je dan nog eens verder komt. En de nadelen als je het eigenlijk misloopt, als ik het zo kan zien. Is dat iets wat vaak ook in gedachten is als je speelt? Of verdwijnt dat wel als je aan het spelen bent?
Ik heb daar zelf natuurlijk nooit gestaan. Laatste rondje Quali Slam. Maar ik heb dit jaar wel al een aantal keer zelf voor top 100 mogen spelen. En dat weet je onbewust toch als je op de baan staat. Van hey, als ik vandaag ga winnen, dan sta ik top 100. En top 100 is gewoon wel een mijlpaal.
Nu 114, sorry. Toch?
Ja. En dan op het moment dat jij... Ja, dat er in die wedstrijd een belangrijk punt komt. En je kan denken van, weet je wel, top 100, wie weet... Dat kan meespelen. Ik heb daar zelf dit jaar nog geen last van gehad. als ik heel eerlijk ben. Maar dus ik weet dat er jongens zijn, en ik had dat vroeger ook zelf heel erg, dat ik daar wel echt mee bezig was.
Ja, ja. Ja, en dan ook eerder in negatieve zin voor jezelf? Dus dat het een afleiding kan zijn?
Ja, voor mij was het vaak in negatieve zin. Ja. Tegenwoordig misschien niet zo, dat ik meer wat hongerig ben. Maar ja, weet je, als je doelen kan behalen en kan afvinken, dat is altijd mooi. Alleen dan, het moet geen obsessie worden, of het moet je niet tegenstaan. En je moet gewoon uiteindelijk bezig zijn met beter worden. En hoe dan ook, als je beter wordt, ga je er komen.
Ja.
En of dat nou deze week is, of over 3 weken, of over 1,5 jaar, dat moet in principe niet uitmaken.
Het is meer een beetje proces blijven richten dan dat je alleen maar ziet, ik wil die top 100 in. Dat is, zolang je daarover nadenkt, word je niet beter.
Nee, precies. Nee.
Want hoe is dat bij jou eigenlijk gestart met tennis?
Ik ben begonnen toen ik 1 jaar of 7, 8 was. Mijn broer die tenniste. Ik heb een 4 jaar oudere broer. Die tenniste. Ik ging regelmatig met hem mee naar de tennisclub. Ik zat zelf op voetbal op dat moment. En ik zat nog op zwemles. En ik wilde er heel graag bij tennissen. Alleen ik mocht van mijn ouders pas op tennis gaan als ik mijn zwemdiploma's gehaald had. ABC, zo simpel was het.
Dus jij kan heel goed zwemmen nu?
Ik kan heel goed zwemmen, ja. Toen ben ik eigenlijk met mijn broer en mijn moeder ging ik op dat moment wel eens vrij tennissen. En toen zei eigenlijk de clubtrainer van mijn broer, die zei van, hé, waar tennist hij, weet je wel? En ik tenniste nog niet op dat moment. En toen wilde hij me eigenlijk, heeft hij me uitgenodigd voor een bondsvoorspeeldag. Bij ons in de buurt. En daar ben ik toen dat weekend naartoe gegaan. En toen mocht ik eigenlijk bij de bond komen. Dus dat was eigenlijk wel gek, want ik zat nog niet op tennis. En toen ben ik toch maar vervroegd op tennis gegaan.
Ah.
Terwijl ik mijn diploma's nog niet had.
Dus konden ze dan al zien dat je er echt wel wat van kon?
Ja, schijnbaar de clubtrainer die zag er wat in. En die zei van, ja, weet je, kom een keer voorspelen. En sinds dat moment zat ik op tennis.
Lachen, man.
Ja.
Dat is wel heel mooi. Soms zie je dat. Het valt mij ook op, hoor. Ik geef niet heel veel jeugdles. Ik kom wel eens wat of bij een trainer. Kom ik wel eens wat kijken of filmen we juist wat voor ons platform. En dan zie je soms gewoon echt van die kinderen die staan aan. Dat zie je in hun ogen bijvoorbeeld. Die kunnen goed bewegen. Die hebben al vechtlust bij wijze van. Gewoon uit zichzelf. Is dat ook iets wat je denkt, ja, dat had ik ook wel van echt sportief en een vechtlust heb? Of.
Nou ja, als kind was ik altijd mega veel buiten en altijd aan het sporten. Of het nou tennis of voetbal was of wat dan ook. Ik vond het gewoon heerlijk om buiten te sporten en dingen te doen. Dus ik hou wel van een bepaalde competitie. Dus ja. Weet je, voor mij ook als ik spelletjes speel met vrienden, die speel ik niet voor de lol, die speel ik om te winnen. Zo simpel is het.
Ja.
Dus ik heb dat wel altijd gehad, ook vanaf kinds af aan, denk ik. En ik denk wel dat het ook wel leuk maakt, dat het altijd een beetje competitief is.
Ja.
En misschien dat ze dat zien, ik weet het niet.
Je zal het nodig hebben, denk ik, om te staan waar je nu ook staat. En toen ben je, tenminste, ik weet dat je rond je 12e ben je ook bij Willem-Jan van Hulst, of in ieder geval bij Van Hulst Academy. Hoe is dat gelopen?
Ik trainde op dat moment, ik woonde in Waalwijk. Dus dat is best een stukje uit Eindhoven was op dat moment. Sorry. En ik had bondstraining in Best, in de buurt van Eindhoven. En ik moest toen ik ging van basisschool naar middelbare school. En dan is het eigenlijk een beetje kiezen van, je bent op zoek naar een loodschool. Dus een school waarin je je sport makkelijker kan combineren met school. En toen kwam ik eigenlijk via mijn bondstrainer uit in Eindhoven. Daar zat een loodschool in Eindhoven en dan bij Willem-Jan in Valkenswaard. Nou, toen zijn we daar gaan kijken, ook naar de school en naar de tennisschool. Nou ja, dat beviel allemaal heel goed. Alleen ja, het was natuurlijk wel ver, weet je. Als je als 11, 12-jarig jongetje elke dag van Waalwijk naar Eindhoven moet, dat is voor je ouders ook een investering, weet je. En qua tijd en financieel, zij moeten mij brengen op en neer. Je zoon gaat toch de deur uit, bij wijze van spreken. Maar uiteindelijk toch die stap gemaakt. En ja, sindsdien ook nooit meer weggegaan daar.
Bizar eigenlijk.
Ja.
En waarom nooit meer weggegaan? Ik bedoel, is dat dus ook echt door... Ja. Door wat eigenlijk?
Nou ja, ik heb wel vaak ook... Ik heb altijd bij de bondsopleidingen dan gezeten. Dus het was vaak wel een combi en-en. Dus het is niet zo dat Willem, Jan en ik elkaar al vanaf 11, 12 jaar 6 dagen per week zien. Maar ik denk, weet je, het voelt gewoon heel fijn voor mij. Het is een beetje thuiskomen en ik heb een hele goede band met Willem. Ik weet dat ik blind hem kan vertrouwen, op hem kan rekenen. Ik denk dat dat iets is wat niet bij iedereen is in Nederland. Ik ben zelf ook wat eigenwijs en ik krijg die ruimte daar wel voor. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mij. En,
Wat uitzicht dat dan?
Nou ja, ik heb wel mijn eigen kijk op mijn tennis. Een eigen speelstijl die misschien niet per se helemaal in lijn staat met de tennisschool. En ik krijg daar wel ruimte voor om dingen te delen, meningen met Willem. Wat voor mij heel belangrijk is. En ja, weet je, het voelt gewoon goed en ik ben er graag. En ik heb geen reden ook om daar weg te willen.
Nee, inderdaad, dus die relatie, dat is een hele belangrijke basis eigenlijk.
Ja, ja.
En die ruimte, die is wel mooi. En ik hoor mezelf nu denken, maar ik weet dat de luisteraar ook. Wat is dat dan? Hè? Willem-Jan natuurlijk ook in de podcast geweest, 2 afleveringen hiervoor.
Ja.
Maar wat is dan een verschil of de eigen wijsheid die jij misschien kon brengen in de gesprekken? Of in de tennis?
Nou ja, positie op de baan, weet je wel. Het was altijd veel richting baseline. Ik wilde wat meer instappen met je voorste been. Ik speel liever wat meer uit openstand. Ja, weet je, daar heb je een meningsverschil over. Maar ja, weet je, dan probeer je een middenweg te vinden. En ja, daar krijg ik wel altijd de ruimte voor. Ik ben ook heel speels op de baan, dus ik hou van een dropshotje. Ik hou van een gekke keuze af en toe. Nou ja, dat wordt ons niet per se aangeleerd. Het was altijd heel gewoon gedisciplineerd, weet je wel. Cross, rechtdoor, hou het simpel. En dan iets extra's. Nou ja, ik deed liever graag iets geks en ging dan, weet je wel, eromheen spelen. Ja. Nou ja, daar hebben we wel een beetje mijn spel ook op aangepast. Maar ja, daar heb ik wel altijd de ruimte voor gekregen.
Ja, dus ook wat veelzijdiger spel speel jij. En want ik vind dat ook wel interessant hoor, dit stuk. Omdat ik heb gewoon ook wel eens vaker nu bij bepaalde tennisscholen meegedaan. En ik zie ook in dat het heel waardevol is om bijvoorbeeld eens oefeningen te doen waarbij je van baseline naar baseline heel steeds cross, cross, cross blijft spelen. Maar het is ook wel weer van ja, hoe vaak kom je in, ik kijk naar een Alcaraz die het natuurlijk ook supergoed doet. Ja, die doet dat ook. Boom, boom, cross. Maar dan vervolgens met een geweldige dropshot komen.
Ja.
En dat is een beetje dat speelse wat je natuurlijk wil blijven trainen. Niet door inderdaad die training dat eruit gehaald wordt bijna.
Nee, kijk natuurlijk het.
Yes, we onderbreken heel even de podcast. Want ik wil je op de hoogte brengen van het progressieprogramma. En het progressieprogramma is het online programma waarin jij altijd en overal stappen kan blijven maken in je spel. Of voor jou als tennisleraar. We hebben namelijk het progressieprogramma voor spelers en het progressieprogramma specifiek voor trainers. Nou, voor de speler kan je modules vinden waarin we ingaan op doelgericht vrij spelen, het mentale aspect, technisch, tactisch, fysiek. Je kan bijvoorbeeld tennisspecifieke workouts doen of meer leren over hoe je nou ervoor zorgt dat je service vaster wordt, sterker wordt, sneller gaat. En je kan in contact komen met andere fanatieke tennissers. En voor jou als trainer is het natuurlijk belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en dat je leuke lessen blijft geven, nieuwe oefenvormen leert kennen en je kennis in tennis blijft verbreden. En ook daarin kan je elke maand een PO-punt behalen als KNLTB tennisleraar. Dus ga als fanatieke speler of gedreven trainer naar www.tennistheworld.nl en gaan we nu door naar de aflevering.
Ja, je moet natuurlijk wel gewoon heel simpel. Je moet gewoon 10, 15, 20 keer een bal in kunnen slaan. Kijk, als je dat niet kan en je begint dan allemaal gekke dingen te doen, ja, dan geef je heel snel al weg wat je wel en niet kan. Dat is natuurlijk ook niet handig. Kijk, bij een Alcaraz werkt het zo goed. Hij kan die vooruit wegslaan, hij kan die dropshot slaan. Je weet nooit wat er komt. En ja, het moet natuurlijk niet te voorspelbaar worden.
Je moet eigenlijk opties hebben.
Ja.
Ja.
Ja. Als je opties hebt. Weet je, als je tegenstander niet weet wat er komt, dan loop je een stap voor.
Wat ik wel mooi vind bij hem, hè, als voorbeeld nemen, zijn dropshot is natuurlijk supergoed.
Ja.
Maar doordat zijn voorhand en ook zijn backhand, maar zijn voorhand zo goed is, dan hoeft die dropshot dus eigenlijk ook niet eens zo heel goed te zijn. Dus dat is zo die andere basis. Mensen kunnen misschien zeggen, oh, zijn dropshot zo goed, ga dat alleen maar oefenen. Maar ja, oefen maar eens om super die iemand helemaal naar achter te spelen.
Nou ja, precies. Als je iemand niet naar achter kan spelen, dan is je dropshot geen wapen meer.
Nee.
Dus ja. Nee.
Nee, inderdaad, mooi.
Hij heeft een fantastische dropshot, maar ik denk dat wat hem nog beter maakt is dat hij hem ook weg kan slaan. En ja, wat ik zeg, je weet niet wat er komt. Nee.
Want waar heb jij in dat stukje van dat ontwikkelen totdat je die basis ook nog goed neerzet? Dat was volgens mij ook gewoon letterlijk de titel die we neerzetten bij Willem-Jan. Van de basis extreem goed neerzetten.
Ja.
Dat is ook iets wat Matwee, volgens mij letterlijk een quoteje van Matwee, die beschreef Willem-Jan zo.
Ja.
Federer is natuurlijk ook een speler die volgens mij best wel eigenwijs was en heel speels. En waar ik ook in dat boek van hem had gelezen, dat soort dingen ook naar voren kwamen. Zijn er dan ook wel eens botsingen geweest met Willem-Jan of met andere spelers waarin je gewoon echt... Ik ben ook veelzijdige speler. Ik kon echt gek worden als ik weer gewoon alleen maar baseline moest doen. Nou ja, ik verveelde me.
Kijk, weet je wat ik zeg? Ik hou van het spelletje en ik ben creatief. En ik vind het gewoon leuk ook. Ik vind het ook leuk om mooie ballen te slaan. Dus tuurlijk. Als ik de hele dag cross rechtdoor moet slaan, ja, dan heb ik het heel zwaar. Ja. Weet je, dan haal je voor mij het plezier ook deels weg. Er moet altijd ruimte zijn voor een spelletje in een oefening. En daar is Willem ook achter gekomen. En dat hebben we ook heel veel gedaan, weet je wel. Dat we dan een basisoefening toch opengooien aan het einde. Waarin je dan gewoon de eerste paar ballen gewoon specifiek daarheen. En vanaf dan open, dat je dan alles mag. En ja, dat is voor mij zijn dat leuke oefeningen.
Ja, ja. Ja, gewoon echt het spelletje spelen. Uiteindelijk is het spelletje wat je dus speelt, waarschijnlijk woensdag hier.
Ja.
Dat is ook het spelletje. Dan ga je ook niet heel lang crossen. Nee. En kijken wie dat langs voorhoudt. Nee, ja, mooi man. En want je dubbelt met Matwee.
Ja.
Die ken je natuurlijk ook goed.
Ja.
Ik heb jou toen ontmoet toen bij die training bij de Kegel NTC, dat we daar gingen filmen toen.
Ja.
En ik kan me gewoon van toen bijstaan, in ieder geval dat Matwee ook af en toe naar jou toe liep. Wat dingetjes zei. Ja, natuurlijk ook tegen hem, maar een man met veel ervaring natuurlijk. Goed gedaan ook bij Roland Garros. Spreek je hem veel? Of hoe is jullie relatie?
Nou ja, als Matwee en ik in het land zijn, dan trainen we in principe regelmatig samen. Kijk, Matwee is voor mij ik wil hem geen voorbeeld noemen.
Moet oppassen.
Ja, dan moet ik oppassen. Ja. Maar ja, Matwee is wel iemand die het niveau heeft waar ik naartoe wil. Ja. Weet je, hij staat richting top 20 van de wereld. Ik wil daar ook naartoe. Dus ja, als hij mij tips geeft, of ik kan hem altijd dingen vragen, hij zal me altijd proberen te helpen. Wat super fijn is. Dan luister ik daarna, weet je. En wat voor mij werkt, of wat voor hem werkt, hoeft niet per se voor mij te werken. Maar ja, het kan me wel helpen.
Ja.
Dus ik vind het altijd heel interessant als hij dingen vertelt of aangeeft. Of als ik hem dingen vraag, wat hij daarop zegt, weet je wel, wat dat betreft. Ja, helpt hij mij en kan hij mij daar ook echt in helpen? En dat is wel heel prettig.
Zijn dat essentiële stukken, denk je, in de Tour? Dat je dat soort mensen om je heen hebt?
Ja, ik denk wel dat het enorm helpt.
Ja.
Ja, ik denk dat het enorm helpt. Kijk, als jij alles voor het eerst zelf ervaart, maar je hebt mensen om je heen die het al hebben ervaren, nou ja, dan kunnen zij jou helpen met hoe gingen zij ermee om? Of wat deden zij in die situatie? En ja, als je dat niet hebt, moet je alles een beetje zelf uitvogelen.
Ja. Dus vind je tennis een eenzame sport? Of voor jou in de positie waar je ook in zit?
Tennis is een hele eenzame sport. Als jij 30, 35 weken per week of per jaar reist zonder groepje, zonder coach, weet je wel, en je bent alleen, is het hartstikke eenzaam. Maar het is wel zo eenzaam als je het zelf maakt. Kijk, iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ik ben wel ook gewoon een sociaal dier, weet je. Ik ben graag met andere jongens om me heen. En ik ken veel jongens inmiddels, weet je. Je ziet elkaar toch week in, week uit. Dus ja, en dan is het aan jou de keuze. Ga je s'avonds in je eentje op je hotelkamer eten? Of ga je gewoon met wat gasten ergens een hapje eten? Dus ik ben dan wel die jongen die gewoon met wat gasten gaat eten. Ik dubbel nu, dus ik reis ook altijd met een dubbelpartner.
Ja.
Wat het al echt een stuk minder eenzaam maakt. Helemaal omdat we het ook goed kunnen vinden naast de baan. Het is eenzaam. Alleen het is wel echt zo eenzaam als je het zelf maakt.
Ja, ja, precies. En ook mooi wat je zegt. Van iedereen beleeft eigenlijk hetzelfde. Dus ja, zie ik jezelf alleen. Zie iemand anders ook alleen zitten. Je zou er naartoe stappen bij Swan.
Ja.
En je hebt het gezellig samen.
Ja, en weet je, de ene gaat heel goed. De ene eet liever alleen. Of de ene gaat heel goed alleen. En de ander doet dat niet.
Ja.
Dat is ook prima. Maar voor mij, ik vind het leuk om om 's avonds wel met andere gasten aan tafel te zitten. Of weet ik veel, een potje kaarten. Of...
Met wie heb je bepaalde mensen waarmee je dat dus vaak doet? Of waar je vaak graag ook mee bent?
Nou ja, als ik challenges speel en er zijn Nederlanders zoals een Gijs Brouwer en Jesper de Jong, weet je wel, dan vind je altijd aansluiting bij elkaar. De ATP's is dat met een talent, met een... ja, maakt niet uit wie er zijn. In principe altijd Nederlanders. En in het buitenland, ja, je hebt wel wat jongens die ik eigenlijk al zie sinds ik 13, 14 jaar ben. Ja, waar je nog steeds mee optrekt.
Ja, precies. Tof. Want zijn dat... Is Jesper, Gijs bijvoorbeeld... Want hoe oud jij bent?
Ik ben 25.
Ja. Zijn dat jongens die... Ze hebben dezelfde leeftijd toch, denk ik? Ongeveer?
Ja, Jesper is 2 jaar jonger, Gijs 2 jaar ouder.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Okay, dus die ken je wel een tijdje? Of hebben jullie elkaar dan ook wel in de jeugd net misgelopen?
Nou ja, in de jeugd speel je nooit tegen elkaar. Maar ja, weet je, als ik een NK tot met 14 speel, spelen zij tot met 12 en tot met 16. Precies. Dus je ziet elkaar altijd.
Ja.
Ja, natuurlijk naarmate er minder overblijven aan het einde en je gaat wat meer dezelfde toernooien spelen, ja, kom je elkaar vaker tegen, leer je elkaar beter kennen. Helemaal als je ook wat samen reist. Dus dan wordt die band wat hechter. Maar ja, we kennen elkaar. Hier, zeker hier in Nederland, weet je, we zijn niet met superveel.
Nee.
We kennen elkaar allemaal goed. En in principe, iedereen gaat goed met iedereen. Dus eigenlijk is dat superleuk.
Ja, dit is wel... andere even een side note eigenlijk. Maar ik probeer zelf ook gewoon wat meer in dit stukje te komen. In ieder geval, vandaar vind ik het leuk dat wij dit kunnen doen. Van wat doet de Nederlander nou nu die prof wil worden? En hoe ziet zo'n leven eruit? En hoe het voor mij in ieder geval ook op social media in ieder geval een beetje zie. Ja. Het is ook gewoon een hechte groep, lijkt een beetje. Tenminste, ik zie inderdaad dan op een fotootje dat jij bij Sander lekker inderdaad ergens zit met die gasten, met Jesper bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat lijkt me heel erg mooi. Dat leek me ook wel een hele uitdaging. Maar wat je zegt, het is eigenlijk zo'n uitdaging, eenzaamheid, hoe erg je het zelf maakt.
Ja.
En heb je zelf bepaalde momenten wel gehad, misschien afgelopen 4 jaar bijvoorbeeld, dat je, dat je dan nog denkt van, ga ik het redden? Ga ik het niet redden? Of heb je altijd wel gedacht, no matter what, wat ik ook doe, ik heb mijn doel en ik ga hier gewoon voor zorgen?
Nee, helemaal niet. Toen corona kwam, was er voor mij niet de mogelijkheid ook om bij de KNLTB te trainen. Waardoor er eigenlijk bijna geen mogelijkheid was om te trainen voor mij.
Sure, ja.
En op dat moment, weet je, voor mij is alleen maar trainen is sowieso geen optie. Omdat wat ik zeg, weet je, ik vind het spelletje te leuk, ik ben veel te competitief. Dus ja, als ik train om wedstrijden te spelen. En ik train niet om maar te trainen.
Nee.
En op het moment dat dan de hele planning eruit wordt gegooid vanwege corona, val je eigenlijk in een leeg gat. Waarin je ook niet zo goed weet wat je moet doen. En ik weet nog goed, de eerste paar weken nadat ik na corona ging ik naar Turkije. En ja, ik had voor mijn gevoel echt het gevoel dat ik opnieuw moest beginnen. Terwijl ik eigenlijk daarvoor echt wel mijn beste tennis speelde. En toen in week, ja, ik zat denk ik 2 weken daar in Turkije. Ik zeg tegen Willem-Jan, ik zeg ja, ik ga pas naar huis als ik weer het gevoel heb dat ik kan tennissen. Ik dacht, want eerder, weet je, ik moet gewoon wedstrijden spelen. Ik moet zoveel wedstrijden spelen. Ik had 8, 9 maanden geen wedstrijden gespeeld. Ik moet gewoon weer in dat ritme komen. En uiteindelijk ga ik daar in week 3, scheur ik een stukje bot af in mijn kuitbeen. Dat is eigenlijk de overstap geweest naar de dubbel voor mij. Omdat ik die periode, zei de sportarts, van ja, 4 tot 6 weken geen tennis. Ik zeg, nou ja, luister, ik heb net 9 maanden niet getennist. Dat is geen optie. Toen zei ik, is het oké als ik alleen ga dubbelen? Omdat ik heb dubbelen ook altijd superleuk gevonden. Misschien wel leuker dan singelen. Ik denk eigenlijk leuker dan singelen.
Dat vond ik mooi dat je dus in dat stukje die ik van je zag, dat je dat toen ook al zei.
Die heb ik heel vaak teruggekregen aan de interview dat ik 11 jaar was. Dat ze vroeger single of dubbel, dat ik al dubbel zei.
Bijna elk kind zegt volgens mij single. Ja. Bijna elk kind, omdat in de jeugd, hoe vaak dubbel je nou? Er wordt weinig mee gedaan, maar ja. Dus dat was een momentje, ja.
Ja, en toen was het voor mij 4 tot 6 weken. Ik zeg tegen die arts van, ja, luister, als ik alleen dubbel, mag dat? Hij zegt, nou ja, liever niet, maar dan niet trainen en alleen je wedstrijden spelen. Nou ja, oké. Okay. Toen won ik eigenlijk een paar dubbeltoernooien. En op een gegeven moment gaat je ranking. In mijn single was ik aan het zakken, want ik won niks. En in mijn dubbel ging ik omhoog. En dan kom je op een gegeven moment in een ander circuit. Je kan of challenges gaan dubbelen of futures gaan singelen. Ja, en toen heb ik wel gekozen om challenge te gaan dubbelen. Maar ja, daarvoor, joh, toen echt net na corona, dacht ik, ja, poeh, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Waar ben ik mee bezig? Ja. Dat was wel, ja, dat was een pittige periode. Ja.
Chagrijnig Bart thuis ook?
Ja, mega. Ja, je hebt geen idee wanneer je weer de baan op mag. Weet je, in het begin zeggen ze 4 weken eruit en dan nog 4. En dan in 1 keer 3 maanden. En voor je het weet zit je op 8, 9 maanden. Je weet niet waar het licht aan het einde van de tunnel is. En ja, als je gewend bent van je 11e, 12e te reizen, toernooi te spelen. En je, ja, 10 jaar, je zit er 10 jaar in en in 1 keer valt alles stil. Dat is natuurlijk hartstikke gek.
En je bent, was 22, denk ik.
Ja.
22. Ja. Ja, en dat is gas geven wil je eigenlijk.
Ja, je wil dan precies gas geven.
Oh, en man.
Super gemotiveerd, staat goed te spelen en alles wordt eruit gegooid. Ja. Daar kun je niks aan doen, dat is voor iedereen zo. Alleen ja, het is wel super vervelend.
Nou, het is ook bij jou dus dat je niet bij de KNLTB kon. Want je mocht eigenlijk mocht niemand sporten natuurlijk ook een periode. Je kon niet trainen. En dat, zij hadden dan een bepaalde mogelijkheid om wel te trainen.
Ja, er mocht een selectief groepje die een die in principe vast bij de bond trainen. Die konden daar terecht. Ik was daar geen onderdeel van.
Ja.
Dus ik kon daar niet terecht, zo simpel is het.
En je, voor die periode zeg je dus nog aan ook aan het enkelspel was je bezig. Corona komt, blessure komt, waardoor je gedwongen ook meer naar het dubbelspel moet. Maar je zei het ook toen je 11 was. Heb je het idee dat dit ook wel deels zo had moeten zijn?
Ja, ik ben altijd beter geweest in dubbelen dan in singelen, in verhouding. Dus weet je, ik heb altijd wel geweten van mocht singelen niet goed gaan, kan ik altijd gaan dubbelen. Maar ja, ik heb nu die keuze gemaakt om mijn 3/24ste. Ja, de meeste dubbeldaars die zijn 30 plus. Ja. Dus ik heb die keuze wel heel vroeg gemaakt. Maar ja, aan de andere kant weet je, als ik nu doe wat ik leuk vind, ja, waarom zou je daarmee wachten? Dus ja. Ik heb nooit spijt gehad van die keuze. En misschien is het maar beter dat het zo heeft gelopen, ja.
Precies. Ja, ik denk het ook. Ik denk ook. En,
ja.
Want dat was ook een vraag uit Instagram. Waarom kies je voor dubbelspel nou daarom? Heb je dan bepaalde mensen waar je die je vaste maatjes zijn? Zoek je daar nog een beetje? Is dat zoekende altijd? Of is het ook misschien dat je het juist lekker vindt? Ook het speel is misschien dat je af en toe kan afwisselen?
Vaste maatje qua dubbelpartner bedoel je?
Ja.
Nou ja, ik dubbel sinds dit jaar. Ik heb vorig jaar heel veel gewisseld. Ik heb altijd veel met Jesper de Jong gedubbeld. Maar die zit volop in zijn single carrière. Dus ja, prioriteit voor hem is single. Prioriteit voor mij is dubbel. We hebben het altijd goed gedaan en superleuk. Alleen, ja, ergens om voor mij een volgende stap te maken, heb ik gewoon iemand nodig die, ja, net zo vast op de dubbel zit als ik. Dat je samen dubbel traint, noem maar op. Dan heb ik vorig jaar een hele periode gezocht eigenlijk naar wat wil ik naast me. Veel met verschillende jongens gespeeld. Ook een beetje mijn eigen speltype zo nog beter leren kennen. En wat heb ik naast me nodig? En nu ben ik sinds dit jaar begonnen met een jongen uit Finland. Een jaartje ouder dan ik. Ik ken hem al lang ook. En ik speel nu sinds dit jaar eigenlijk vast met hem. Alleen af en toe, om de wat grotere toernooien in te komen, speel ik met een talent. Omdat wij daar samen nog niet in komen. En dan helpt een talent mij om die toernooi in te komen. Zoals ook Roland Garros, weet je wel. Ja, zonder talent kom ik daar niet in.
Heeft dat te maken met zijn single ranking?
Okay. Ja, dus hij vindt het dan leuk om mij te helpen. En voor mij is dat fantastisch. Dus ja, eigenlijk is het super.
Ja, dat is ook mooi eigenlijk. Is dat, heeft hij, hoe is die, want hij heeft eigenlijk weer heel veel ervaring natuurlijk al inmiddels op de Tour en de grote toernooien. Maar misschien jij weer meer als dubbelspeler.
Ja.
Hoe gaat dat dan weer richting zo'n wedstrijd of tijdens een wedstrijd?
Tel die, weet je, als we dubbelen, dan gaat hij er altijd 100% voor. Zo simpel is het. Maar ja, weet je, we trainen niet. We hebben het voor de wedstrijd even over. Oké, wat gaan we doen? Dit en dat. Tegen wie spelen we? Wat doen zij? Ja, meer niet. En dan zien we het wel. We weten wat we kunnen. En daar gaan we mee aan de slag.
Want bijvoorbeeld, ik hou ook wel van een potje voetbal kijken. En dus natuurlijk Champions League finale geweest afgelopen weekend. En dan weet je gewoon dat die coaches daar ook best wel bezig zijn ook weer met wat voor spel, wat positie we moeten neerzetten. Een totaal andere sport natuurlijk. Maar hoeveel wordt er geanalyseerd voor doe jij of doe je met de coach als je tegen spelers gaat spelen? Gebeurt dat veel? Of?
Ja. Dus als ik, zeker als ik tegen vaste dubbelteams moet. Teams die al, even samen spelen. Dan kijk ik altijd wat wedstrijden terug. Weet je wel. Wat doen ze al belangrijk punten? Waar serveren ze naartoe? Weet je, waar kun je wat mee? Kijk, als ik weet dat zij op 30 gelijk naar buiten gaan serveren. Ja, dan heb je een voorsprong. Weet je wel. Als zij dat 8 van de 10 keer doen in voorgaande wedstrijd. Dan is de kans groot dat ze dat ook in jouw wedstrijd gaan doen. Als je die kennis hebt. Dat kan het wel eens een stuk makkelijker maken. Gebeurt dat dan altijd? Nee. Maar ja, ik vind wel, weet je, uiteindelijk is het toch je werk. Dus je moet je wel maximaal voorbereiden. Als jij weet wat zwakke plekken zijn of wat favoriete plekken zijn, ja, dan kun je daar een beetje omheen spelen. Of juist het daar verwachten. En dat probeer, ja, dat doe ik eigenlijk wel altijd.
Want je vindt wel een mooi voorbeeld. Je kijkt dus bijvoorbeeld, hè, de stand is tegen gelijk. Misschien ook juist op spannende momenten, ja, bij zo'n matchpoint. Waar serveren ze toe? Nou, altijd naar buiten, oké. Okay. 8 van 10 keer. Ja. Zijn er overal andere dingetjes waar je naar kijkt?
Ja, weet je, hoe volleert iemand? Weet je, in dubbel heb je natuurlijk ook andere opstelling. Dat er eentje wat lager in het midden gaat zitten. Nou ja, dan niet alleen waar serveert hij naartoe, maar ook waar gaat de netspeler naartoe? Weet je wel, wil diegene achterin, wil die zijn voorhand of wil die naar zijn backhand? Kijk, als die een veel betere voorhand heeft, nou, dan zal zijn netspeler naar zijn backhand kant gaan. Ja. Ja, als je dat soort dingen weet, dan ja, dat helpt gewoon.
Tof, man.
Ja.
Dat zijn inderdaad de dingetjes die je moet doen, denk ik dan. Ik kan me ook weer voorstellen, of eigenlijk misschien zeg jij dit, ik kan me helemaal niet voorstellen dat je dat niet doet, want we zijn een pro. Maar dat je er, dat er momenten misschien ook zijn dat je daar, dat je het niet doet of zo, dat je niet goed voorbereid bent, terwijl je het misschien wel had kunnen doen, of bestaat dat niet?
Ja, die momenten, kijk nu in Parijs, wij staan eerste reserve en wij krijgen eigenlijk 2 uur van tevoren voor de wedstrijd te horen van, ja, we moeten de baan op en we weten tegen wie. Dat weet je 2 uur van tevoren
pas. Je wist het echt toen pas. Ja, 3 uur van tevoren wist je nog niet dat ik ging spelen.
Nou ja, wij krijgen volgens mij rond 4 uur krijgen we te horen. En ik denk dat wij uiteindelijk om 6:30 de baan op gingen.
Jemig.
Dus ja, dan is je voorbereiding minimaal. Maar ja, verder in principe in alle gevallen. Als je voor kan bereiden, ja, dan moet je het doen. Ja. Je bent gewoon niet slim bezig als je het niet doet. Zo simpel is het.
Nee. Denk je dat er spelers zijn, bijvoorbeeld een mooi clipje van een Nadal tegen Kyrgios toen Wimbledon, en dan zie je Nadal trainen en dan zie je Kyrgios met zijn vriendin spelen. Dat is een bijzonder geval die het misschien toch doet. Ja. I don't know. Maar kom je ook wel eens spelers tegen die je denkt, jemig man, wat ben jij laks? Of wat neem het nou eens wat serieuzer?
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
Heb jij daar moeite mee dan? Of valt dat wel mee, denk ik, alleen maar jouw ding?
Nee, ja, weet je, ieder voor zich. Kijk, wat voor mij werkt, werkt ook niet voor een ander. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld fijn om al die info te weten voor een wedstrijd. Toevallig weet ik van mijn partner dat die wil het gewoon heel simpel houden. Die hoeft niet te veel te weten. Die vertel ik een paar dingen. Maar die gaat er niet zo diep op in als ik. Die vindt dat zelf niet fijn. Ah. Dus ja, dat is ook, weet je wel, van wat wil iemand? Nou ja, weet je, als laks zijn, ja, laks tussen haakjes, weet je. Je weet niet wat ze doen buiten beeld. Sommige mensen die daar krijgen een beeld van geschetst wat ook niet waar hoeft te zijn. Maar ja, je moet doen wat voor jezelf werkt. En ja, ik kan me niet druk maken om wat anderen doen. Ja.
Nee, precies. Nee, dat is
ja, dat is volledig aan hun.
Ja. En even terug naar die periode, hè, met corona. En ook naar hoe je er nu weer voor staat. Je bent op de baan, zie ik het voor me. Hè? Je bent daar natuurlijk gewoon aan het trainen of aan het spelen. En je bent aan het knallen. Maar misschien ook in die periode van corona. Een soort van dag tot dag in het dagelijks leven. Wat je nu een glaasje water, gezond eten, neem ik aan. Zijn er bepaalde dingen die in corona ook echt als topsporter... Ben je blijven leven als een topsporter? Of nee. Heb je dat heel moeilijk gevonden?
Nee, absoluut niet. De eerste paar weken wel, omdat je niet weet hoe lang het duurt. Ja. Op een gegeven moment, als je geen licht meer ziet aan het einde van de tunnel... je kan niet trainen, je kan niks. Ja, dan zakt bij mij de motivatie ook weg, weet je. Er is echt een paar keer wel doorheen gaan van... wat ben ik aan het doen? Waar doe ik het voor, weet je wel? Ja. En dan denk je van, ja, waarom zou ik vandaag gaan trainen als ik de komende 3 maanden geen toernooi speel? Ja, dat zijn wel gedachten die ik gehad heb. Waar ik ook echt heel veel moeite mee heb gehad. Dus nee, tijdens corona, en... of ik heb geleefd als een topsporter, nee, verre van.
Ja, precies.
Ik heb echt heel weinig getraind. En ik zou willen dat ik dat toen anders gedaan had. Ja. Alleen, ik kon het toen echt niet opbrengen. Nee.
En dat was dan uitgaan, bij wijze van?
Nee, dat niet. Want ja,
dat kon niet. Stom.
En ik ben sowieso niet zo'n uitgaan. Maar ja, dan zit je gewoon tot 's avonds laat. Weet je, we waren natuurlijk met veel gasten. Zit je te gamen met vrienden of wat dan ook. Nee, maar in ieder geval niet.
Ja, precies. Ja, dat is ook dit weer, denk ik wel weer van... Misschien ook wel weer goed of zo, man. Ja, zeg maar. Ja. Van, ik kan me nog herinneren dat Sander Arends... heeft volgens mij ook zo'n periode gehad. Dat hij zei van... dat hij er even helemaal klaar mee was of zo. Ik weet niet welke periode dat was. En toen vroeg ik ook aan hem van... heb je er spijt van? Ik snap het in jouw situatie. Dus je weet niet hoe lang dat duurde. En achteraf is het altijd makkelijker praten. Maar ergens heb je ook gewoon... weer met vrienden gezeten, denk ik. Gegamed, lol gemaakt. Ondanks dat jij waarschijnlijk... je zat waarschijnlijk
lekker.
Het was
voor mij wel een hele... weet je, daarna was wel van... fuck, hey, wat heb ik gedaan?
Ja.
Weet je wel, wat wil ik nou?
Ja.
Weet je, je wordt wel even weer helemaal gereset met... Oké, dit wil ik en ik moet hier gewoon alles voor doen. Dus wat dat betreft is het misschien wel ook goed geweest. Want daarna ben ik gemotiveerder geweest dan ooit misschien wel. Maar ja, op dat moment... Hey, ja, wel gewoon...
Want heb je nagedacht over wat als dus tennis het niet is... Wat ga ik dan doen? Nee.
Ik heb daar wel eens discussies over met mijn vader. Ik zeg, ja pap, zien we dan wel. Weet je,
die maakt zich dan zorgen of zo?
Die maakt zich dan zorgen, ja. Weet je. In principe, ik heb het gevoel, je kan altijd wel ergens terecht. En ik ben echt niet gek. Dus wat dat betreft hoef je geen zorgen te maken. Alleen, ik vind wel, zolang je een doel voor ogen hebt, moet dat het doel zijn. En ja, een backup is heel makkelijk. Weet je wel, als je een backup hebt van, ach ja, ik kan altijd nog dit doen. Dat wil ik niet, weet je. Die gedachte wil ik niet hebben, weet je. Ik wil gewoon proftennisser zijn en worden. En zo simpel is het.
Ja, precies. Want welke... ik ben ook wel benieuwd naar de bepaalde gewoontes of dingetjes. Neem ons eens mee in je dag bijvoorbeeld. Van wat je misschien doet om ook op je best te blijven presteren.
Ik ben natuurlijk... Ik ben natuurlijk heel veel weg. Wedstrijddagen zien er anders uit dan trainingsdagen. Het ligt er ook een beetje aan hoe lang je traint, hoe vaak je traint. Maar ja een dag thuis bedoel je, als ik gewoon een training
heb? Ja, bijvoorbeeld, je wordt wakker en ga je gelijk...
Word wakker. Meestal starten wij rond een uurtje of 8, 9 met trainen. Dan begin ik een half uur van tevoren met mijn warm-up. Dan heb je een sessie van 2 uur. Dan heb je daarna wat rust, je eet wat, je drinkt wat, je hebt nog een sessie van 2 uur en dan daarna ga je nog 1,5 uur fysiek doen. Je bent wel gewoon 5, 6 uur bezig met je sport die dag. Ja, dan 's avonds komt er niet veel meer van terecht, hoor.
Nee. Is dat dan die verhouding, hè, tussen op de baan trainen en fysiek trainen? Ligt denk ik ook wel aan de periode, of je in toernooien zit of niet. Hoe zie jij die verhouding in prioriteit, zeg maar? Is het 50-50 of?
Ik denk nu voor mij, nu ik dubbel. Een dubbel is natuurlijk fysiek een stuk minder belastend. Dus ik maak wat meer uren op de baan ook, omdat die fysiek minder belastend zijn. Weet je, ik ben nu na 4 uur trainen, ben ik niet kapot. Toen ik singelde na 4 uur training, dan kon je me echt wegdragen, bij wijze van spreken. Dus ik denk vooral dat de fysieke belasting op de baan, die is omlaag gegaan. Maar de fysieke belasting in de fysieke trainingen, ja, die denk ik misschien wel iets omhoog. Om daar dan die extra prikkel te krijgen.
Dus je bedoelt daarin, zit dat dan in kracht, eisen die je stelt aan je lichaam? Of uithouding? Of? Uithoudingsvermogen misschien. Minder dan? Of?
Kijk, weet je, ik hoef niet super breed en super groot en super sterk te zijn. Maar ja, je moet wel sterk zijn.
Ja.
Maar je moet ook heel snel zijn. Dus je doet in principe gewoon alles, weet je. Je rent, je smijt met gewichten. Weet je, je moet ook zorgen dat je flexibel blijft. Weet je, preventie voor blessures.
Want zijn er inderdaad andere eisen wel aan een dubbelspeler fysiek gezien dan een enkelspeler?
Nee, als dubbelspeler hoef je fysiek niet zo fit te zijn. Kijk, als je als singelaar vijf sets over gravel moet rennen...
Ja, nee, ja, dat
dan moet
anders,
je echt berenfit zijn. Ja. In een dubbel hoeft dat niet. Maar helpt het om heel fit te zijn? Ja, zeker. Weet je wel, dus... Ik denk dat veel dubbelaars daar ook winst kunnen halen. Dat ze gewoon fit zijn. En ik denk dat... Ja. Ja, ik denk dat ik daar ook een verschil wil maken. Weet je wel? Dat ik in ieder geval zorg dat ik 100% fit ben. Ook als dubbelaar. Ongeacht... ongeacht of je het per se gebruikt of niet.
Ja.
Kijk, als je fit bent, ben je ook gewoon fris mentaal. Zo sta ik erin. Dus ja, in die zin vind ik ook dat je daar optimaal fit moet zijn.
Ja, 100%. Want ik kan me ook wel voorstellen dat als enkel spelen op gravel... heb je veel nodig van links naar rechts bewegen, ja. Rennen. Jij zal het minder moeten doen als dubbelspeler.
Ja.
Maar misschien heb jij het wel meer nodig dat je... hoe zeg je het nou? Je slagen boven je hoofd, zeg maar.
Nou ja, ik train inderdaad wat je zegt. Singelaars, die trainen misschien heel veel links-rechts. Ik train veel meer voor-achter nu.
Ja.
Kijk, weet je, van baseline naar net. Kijk, ik ren niet meer van links naar rechts, want ik sta rechts en dan staat links mijn maat, zeg maar.
Ja.
Dus ja, ik hoef niet uren van links naar rechts te rennen, maar ja, ik moet serveren en ik ren naar het net, weet je wel, om te gaan verleren.
Ja.
Dus in die zin zijn je trainingen wat anders opgebouwd.
Je krijgt misschien ook weer inderdaad daarin eerdere smashes te verwerken, ja. Of foolies weg te spelen. Ja. Dus dat is wel een...
In een dubbel is natuurlijk heel veel service return. Kijk, service, volley weg. Je hebt gewoon hele korte punten. Dus in principe wat je doet, ja, je oefent gewoon heel veel die eerste twee ballen. Service return. Ik hoef geen 8 keer cross te slaan, want dat gebeurt in een wedstrijd. Gebeurt dat niet?
Nee. Dat is misschien wel een mooi onderwerp om nog even in te duiken. Precies wat je nu zegt. Er wordt geserveerd, er wordt geretourneerd. Volley meestal is weg. Misschien nog niet eens die volley. Kan ik me voorstellen als je de statistieken bijpakt. Terwijl als we kijken naar dubbelspel op het recreatieve niveau... waar de luisteraars natuurlijk in spelen. En gisteren hebben we ook een YouTube-video gemaakt over dubbelspel. En dat ging dan wel even over wat voor rol pak je als baseline-speler. Maar wat dienen mensen dan inderdaad te gaan doen? Willen ze echt goed gaan dubbelen? Heb je bepaalde tips die je misschien ook... ik neem aan dat je af en toe ook wel eens een recreatieve speler ziet?
In principe, kijk, wat je heel vaak ziet, is gewoon dat er staan er twee aan het net en twee achterin en ze staan te crossen. En nou ja, die bal komt een keer langs de lijn en dan krijg je een volley. Maar ik zie ze dezelfde tussen proberen te komen, weet je wel, in een crossrally. Nou ja, ik probeer dat zelf heel veel te doen. Kijk, als je als verrassing, weet je wel, ertussen kan komen en je kan die volley wegleggen. In principe, als je aan het net staat, dan kun je daar het punt winnen. Want ja, je zit daar gewoon wat dichter en je kan iets meer hoeken maken, noem maar op. Dus ja, ik zou zeggen, probeer er wat meer tussen te komen. Ook voor je tegenstander die achterin staat. Die kan niet meer blind crossen, want die denkt, oh wacht, misschien gaat hij er wel tussen komen. Dus ja, die moet ook wat meer gaan nadenken. En ik denk, als je in het hoofd van de tegenstander kan komen, zo noem ik dat dan, weet je wel. Dat die moet nadenken, oh shit, wat gaat hij aan de overkant aan het net doen? Ja, dan ben je leidend in een dubbel.
Ja, een beetje paniek zaaien bij de achterspelen.
Ja.
En want wanneer kies jij bepaalde momenten op gevoel meer tussen te gaan? Is het bepaalde van de bal die gespeeld wordt door je maatje of wat je ziet?
Ook op gevoel. Kijk, ik ga niet alleen als mijn tegenstander een goede bal slaat. Weet je wel, ik ga ook als slaat mijn tegenstander een minder goede bal en kan die gozer aanvallen. Ja, dan loop ik ook soms, weet je wel. Of krijgt hij een lage bal. Als hij een lage bal krijgt onder het net, dan moet die bal omhoog.
Ja.
Dus dan weet ik dat ik hem altijd boven het net kan verleren. Dus ja, ook dan, weet je wel. En
dit is natuurlijk, bij jou gaat het natuurlijk ook zo ontiegelijk snel.
Ja.
Dat zet mij daar neer. Ik voel me een keeper die een penalty moet tegenhouden op het moment.
Je moet alleen, je moet alleen niet, weet je wel, veel te vroeg lopen. Kijk, wanneer ga ik lopen in principe als iemand... aan zijn slagbeweging begint. Dus niet wanneer hij zijn racket wegzet... maar wanneer zijn racket al naar de bal vertrekt.
Ja.
Als hij dan nog op het laatst moet wisselen, is heel moeilijk. Maar ja, weet je, als jij al loopt... en iemand die is nog aan het wachten op die bal... ja, dan krijg je hem natuurlijk wel daarlangs.
Want wat zijn de rollen, zeg maar? Je hebt je kan even zeggen baseline-speler, net-speler. Jij zal vaak met z'n tweeën ook staan. Je hebt misschien aan het net, dus dat verandert dan weer. Laten we even zeggen, de klassieke positie die start. van een netspeler en een baseline speler. Wat is de rol van een baseline speler naar jouw idee?
Nou ja, ik ben zelf dus de netspeler. Mijn partner is een baseline speler. In principe, ja, wat ik van hem verwacht is dat op het moment dat hij achterin staat, dat hij gewoon die ballen, weet je wel, met goede vaart in ieder geval erin speelt. Dat hij eigenlijk dat ik een vrije rol heb, dat ik kan bewegen waar ik naartoe wil bewegen. Kijk, als hij naast mij komt staan aan het net, kan ik niet meer bewegen. Want ik ga niet voor hem staan. Dat slaat nergens op. Dus ik vind het fijn om een baseline ernaast me te hebben, zodat ik eigenlijk een vrije rol heb aan het net. Ik kan naar rechts, ik kan naar links, ik kan...
Want je bedoelt dus dat jij ook echt als dubbelspeler, ben jij graag een netspeler?
Ja.
Ah, zo, oké. Okay. Dus ja. Jouw maatje die staat eigenlijk misschien als voorkeur liever als baseline speler,
ja,
dan netspeler.
Ah, okay. Zo spelen wij ook. Kijk, als hij retourneert, dan zorg ik altijd dat ik aan het net sta. Maar als ik retourneer, dan blijft hij soms wel eens achterin staan.
Ah, ja.
Zodat ik naar voren ren en hij achterin blijft.
Ja.
En dan hebben we eigenlijk onze ideale uitgangspositie.
Want wat voor ballen zijn dat die hij moet spelen? Zijn er bepaalde dingen die je daarin verwacht van hem, wat voor jou als netspeler het makkelijker maakt?
Nou ja, hij slaat behoorlijk hard.
Ja.
Dus dat is wel lekker. Maar in principe gewoon een beetje cross richting tramrails. Dus eigenlijk dat de netspeler er net niet bij zou kunnen.
Ja.
En hij heeft wel echt... Ja, hij heeft zo'n danig goede bal, weet je wel, dat er echt wel vaart achter zit. Dus eigenlijk dat, ja.
Want dat is het vaak natuurlijk wat je bij recreatieve spelers ook al ziet. Dan, dat bijvoorbeeld iemand wel heeft ingenomen van ik wil actief zijn aan het net.
Ja.
Maar ja, zolang je maatje een beetje papballen blijft spelen,
ja,
dan sta je daar eigenlijk als schietschijf.
Ja, maar ik vind wel, weet je, sommige spelers zeggen wel eens ja, maar hij slaat niet hard genoeg om ertussen te komen. Dat is onzin. Want je kan er altijd tussen komen. Kun je erbij? Misschien niet. Maar je kan in ieder geval altijd de intentie hebben om ertussen te komen, weet je wel. En als die tegenstander maar weet van, oh, hij kan ertussen komen, dan gaat hij nadenken. Kijk, als jij 3 keer loopt en je kan er 3 keer niet bij, dan denkt die gozer nog steeds, shit, die gozer gaat wel lopen.
Ja,
weet je wel?
Misschien nog crossen spelen,
Precies. En op dat moment ben je al goed bezig. Dus je hoeft als netspeler niet per se ballen aan te raken om punten te winnen. Maar je moet vooral de dreiging hebben van, hé, ik ben er.
Ja.
En je tegenstander moet je zien van, shit, hij is er. Weet je wel? En ik moet niet naar hem spelen. Dus
ja.
Ja, ik vind, je kan altijd lopen. Kun je er altijd bij? Nee. Maar als jij de intentie hebt om te lopen, slaat je partner een slechte bal? Ja, so be it, weet je wel. Ja.
Ja, ja, ja. Je moet er gewoon staan en in het kopje komen van de tegenstander. Ja, mooi man. Toekomst? Ben je iemand die concrete doelen stelt voor zichzelf per jaar of per periode?
Pak je
dat anders aan?
Ik had dit jaar wel gewoon de top 100 in en deelname aan de slam.
Okay.
Dus die deelname slam, ja, die heb ik dus nu gehaald. Top 100 nog niet. Ben ik wel nog zeker van plan om dit jaar te gaan halen. Ik bedoel, we hebben een goede start van het jaar gehad. Weet je, ik sta nu 114, 115.
Hoeveel stond je, laat zeggen, deze periode een beetje rosmalen, maar een jaar geleden?
Ik denk...
Toen maakte je wel je debuut hier,
ja,
toch?
Ja. Ik denk 140, 150.
Ah ja, oké. Okay.
Ja. Ja. En ik heb nu eigenlijk de komende periode ook niet zoveel punten meer te verdedigen. Eigenlijk niks. Dus ik kan nu een mooie stap zetten en dan ben ik ook van plan. Dus ik wil nog zeker dit jaar de top 100 halen. Dat waren wel de twee doelen voor dit jaar. Ja. Ja.
En langer termijn dan nog, wat je carrière wil?
Nou ja, wel echt slams winnen. Top 10 van de wereld.
Nice,
man. Ja.
Ja, tof. Ik geloof ook echt, als je dat uitspreekt, naar jezelf vooral, dan, dan gaat het je lukken.
Ja.
Als je er echt in gelooft. En dan ook altijd, mocht het nou dan niet lukken. Ik geloof ook altijd in. Sommigen vinden het fijn hoor, om te zeggen van nou, ik zie wel waar ik kom.
Ja.
Ik ben ook heel erg iemand van doelen stellen. Ja. Soms denk ik ook wel eens van mijn vriendin bijvoorbeeld, die stelt het dus helemaal niet. Maar die is wel gewoon lekker bezig met de dingen. Die behaalt dingen. En ik denk, oh, ook wel lekker. Alleen ik denk, ja, dat gaat je lukken, man. Ja,
het is ook niet zo als je een doel stelt en je haalt het niet, dat je gefaald hebt, weet je wel.
Nee.
Kijk, als je slam finale speelt, ja. Nog steeds fantastisch gedaan, maar ik vind wel, weet je, het is toch mooi om gewoon doelen te stellen en ergens vooral naartoe te werken. Want ergens voorwerken.
Ja, want wat heb jij, wat is er nodig nog bij jou? Als je echt specifieke dingen moet noemen in je spel, als je wil hoor. Ik weet niet of je tegenstanders gaan luisteren. Maar wat zou je nog moeten ontwikkelen? Misschien ook wel mentaal of zo hoor, of tactisch, wat om daar te komen?
Nou ja, ik moet echt wel weer wat beter gaan serveren. Die is echt nog te wisselvallig. Gaat alweer wat beter, maar die is echt nog te wisselvallig. Ik denk dat nu voor nu het belangrijkste is. En gewoon, weet je, alles moet beter.
Ja.
Alles moet beter. Verder niet specifiek iets. Maar ja, vooral mijn service. Weet je, in ieder geval dat je eigen service games gewoon helemaal dicht zitten. Weet je, retourneer goed. Dus dat je eigenlijk aan één break voldoende zou moeten hebben per set. En verder moet je gewoon echt ook als team beter worden, ben ik vorig jaar wel achtergekomen. Want ik vond zelf vorig jaar dat ik was echt goed bezig en ik speelde wel goed. Alleen ik speelde elke week met iemand anders. En dan is het hopen op een klik. Alleen, dat moet dan toevallig net zo uitkomen, weet je wel. Want je kent elkaar niet en het is toch een beetje, ja, ongemakkelijk niet, maar weet je, je hebt geen feeling bij elkaar. En ik merk nu, zeker dit jaar, sinds ik met die gozer begonnen ben ook, ja, samen trainen helpt zoveel.
Ja.
Dus ik geloof ook niet dat, je bent goed als dubbelaar, als individu zeker, maar je bent het best als team. Weet je, het is niet dat de nummer 1 van de wereld met iedereen nummer 1 van de wereld is. Je bent nummer 1 van de wereld als team. En ik denk ook dat belangrijk is, dat je jarenlang samen met iemand stappen blijft zetten.
Ja, precies. En ik denk ook in dubbel weer dat belangrijk is dat iemand, dat je die klik hebt, maar dat iemand ook diezelfde doelen naast heeft.
Ja.
Dat je er echt voor wil gaan. Ja. En mooie dingen. Ja, en inderdaad alles. En er komen gewoon zoveel dingen bij kijken. Dat is inderdaad niet op één ding te gooien. Maar in ieder geval voor jou dus is het iets in service. Is het iets in team neerzetten. Mooi man. Ik heb een laatste vraag voor je. Zijn tegenstellingen. Dan mag je kort antwoord op geven wat jouw voorkeur is. Gaan we. Klaar voor? Oké. Gras of gravel?
Gras.
Nice. Kom goed uit deze week. Nederland in en er nooit meer uit? Of Nederland uit en er nooit meer in?
Uit en nooit meer in.
Oké. Okay. Federer, Nadal of Djokovic?
Djokovic.
McEnroe of Borg?
McEnroe.
Voorhand of backhand?
Backhand.
Service of return?
Return.
Luisteren of praten?
Luisteren.
Service volley of baseline spel?
Service volley.
En Alcaraz, Sinner, Rune of een ander?
Alcaraz.
Wie wordt de beste dubbelspeler?
Ik.
Kijk, top man. Ha, mooi. Ik denk mensen kunnen natuurlijk meer van jou vinden op Instagram.
Ja.
Bart Stevens met Z op het einde.
Ja.
Leuk. En ik zou zeggen ook gewoon volg Bart op uiteindelijk op tv. Meer nog zichtbaar natuurlijk. Maar ook gewoon ik volg jou. Je hebt mijn... Je hebt dat sterretje bij mij op dat flashcore.
Ja, leuk.
Dus dat is ook mooi. Zou ik ook zeker voor mensen aanraden om te doen. En om jou te gaan supporten in jouw doelen. En het is gewoon leuk om te zien dit.
Ja.
Dus mooi. Thanks voor je tijd.
Ja, jij bedankt. Superleuk. Dankjewel. Ja. Tof dat je dit doet.
Ja.
Dus leuk.
Ja, en wat ik zei van... Soms heb je mensen die... daar kan je dan veel al over vinden. En ik kan natuurlijk veel vinden van welke wedstrijd je hebt gespeeld. Maar echt over... Ik vond het leuk ook om jouw verhaal te horen... En ook te zien wat voor mentaliteit je hebt daarin. Zeker aan het begin een mooie voor mensen ook om gewoon te beseffen van... ja, tennis is gewoon een spel van veel verliezen en dat moet je dan ook accepteren.
Ja.
En niet na 5 weken even weggooien. Die neem ik ook zelf zeker mee. En dat er gewoon ook jouw verhaal waar ik je ook je bericht stuur. Het is mooi om het te delen. En daar ben ik blij mee dat ik dat heb kunnen doen.
Ja.
Mooi. Voor jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en Bart, nogmaals bedankt dat jij hier de tijd voor nam. Het is een van mijn doelen om vaker profspelers te gaan spreken en zoals ik al vaker heb gezegd in de outro ben ik jullie ook dankbaar dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. Want er zijn vele podcasten, maar je hebt voor deze gekozen en we hebben het doel om naar de nummer 1 positie te gaan. Vaak staat de podcast nu op nummer 3 of nummer 2.
Maar deel deze podcast dus ook met anderen. En ga gebruik maken uiteraard van de tips uit deze aflevering. Wees actiever aan het net. Accepteer dat er momenten zijn waarin je gewoon wat minder speelt. Accepteer het als het even 3, 4, 5 weken niet gaat. Maar ga terug, ga trainen en ga vooral wedstrijden spelen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.